1-podcast van De Telegraaf. Erik van Haren en Christian Albers praten hierbij over het belangrijkste Formule 1-nieuws.
Ja, Chris, we zitten deze week niet tegenover elkaar. Nou ja, wel een beetje. Wel virtueel, hè, zoals we inmiddels gewend zijn. Jij weer met die professionele microfoon en een baardje nu tegenwoordig, zie ik. Een beetje Hugo de Jonge-stijl begin je op te lijken.
Ja, jij belde me zo vroeg mijn bed uit. Dat ik er geen tijd had om te scheren.
Ja, ik appte jou dus nog vanmorgen. Mijn wekkertje ging om 16:30 bij het.
Ja, ik merkte dat. Dacht je nou, ik wakker, de rest ook wakker, ja. Of niet? Kijk, zo is dat bij jou, hè?
Als je professioneel bent, zet je gewoon je telefoon uit, s'nachts of op vliegtuig.
Ik en de rest kan stikken.
Ja. Nou ja, er zijn ook genoeg mensen die dat over jou zeggen, maar dat geheel terzijde. Ja, we hebben genoeg na te spreken. Ik moet zeggen dat ik een beetje gedurende het weekend dacht van nou, ik ben er wel een beetje klaar mee. Toch 3 races op rij. Maar ja, dan krijg je zo'n weekend en dan is er genoeg stof tot nadenken en tot napraten. Ja, laten we maar gelijk naar het moment van de dag gaan. Zondag in Monza, het incident tussen Verstappen en Hamilton. En dan gooi ik hem er gewoon in aan jou. Ja, hoe kijk jij naar dat moment?
Ja, hoe ik er naar kijk. Ten eerste, ik denk dat het voor jou een heel moeilijk weekend was. Want jij moet balanceren. Hè? Je bent het hele weekend mee bezig balanceren. En vooral op zondag kreeg je natuurlijk, toen je op dat core stond, van alle kanten een setje. Ja, hoe kijk ik ernaar? Ik heb een beetje gemengde gevoelens. Want je kijkt ook altijd met een oranje bril. Dat is natuurlijk altijd het gevaarlijkste. Maar als je echt realistisch gaat kijken, ja, dan had Max daar niet moeten zitten op dat moment. Maar dat is Max Verstappen. Die ziet een gaatje en ja, die is van jongs af aan natuurlijk zo ook gecreëerd dus natuurlijk. Hè. En als je eigenlijk dat hele groeiproces tot en met de Formule 1, als je dan Max een beetje gevolgd hebt, dan merk je ook van dat het een type coureur is die niet de ruimte geeft die al iemand anders nodig hebt. Nou was het natuurlijk nu andersom met Lewis.
Ja, toch heb je het eerder naar Silverstone ook over gehad. Maar toch heb je de laatste jaren, en daar was jij het niet helemaal mee eens. Of nou, laat ik zeggen de laatste 2 jaar, dat ik vind dat Verstappen juist in sommige situaties wel de ruimte geeft en wel inhoudt. Omdat hij dan ziet van, ik kan beter niet crashen, want ik moet voor de punten gaan. Wat dat betreft vind ik hem wel die ontwikkeling doormaken. En ik moest ook even denken aan een eerder moment dit jaar dat jij zei van, het is toch logisch dat Max voor zijn kans gaat als hij de kans heeft om Lewis aan te vallen. Maar is dit dan weer een andere situatie in jouw ogen?
Nee, want ik bedoel, kijk, weet je, het zijn allemaal een beetje gemengde gevoelens. En het ligt er ook aan in welk kamp je zit. Hè? Zit je in het kamp van Lewis of zit je in het kamp van Max Verstappen? Dat is natuurlijk hoe je het zelf wilt zien. Maar deze keer was wel gewoon Max fout. En ik denk dat het ook genoeg heb gezegd natuurlijk dat de FIA die straf heeft gegeven. Aan de andere kant zeg ik, ja, weet je, eigenlijk elk incident is een race-incident. Ik kan me niet voorstellen dat in die split seconds of in tiendes of in honderdste of in duizendste dat je een beslissing maakt om iemand moedwillig ervan af te rijden. Daar hebben we het ook over gehad in Silverstone. Ja. In Silverstone was ik het ook niet met iedereen eens, ondanks dat ik wel gewoon een Max-fan ben en Max is gewoon het nieuwe natuurtalent en is gewoon wereldkampioenschap materiaal voor de toekomst. Maar dat wil niet zeggen dat je in alles mee moet gaan om maar iemand te pleasen. Dus ja, weet je, als ik er naar kijk, dan zeg ik gewoon heel duidelijk, Erik, van ja, weet je, Max heeft gewoon heel veel momenten gehad waar hij gewoon absoluut geen ruimte geeft voor een andere coureur. En we kunnen daar lang of heel kort over praten, maar de realiteit is natuurlijk gewoon, als je gaat kijken naar Imola met de race start, dan zie je ook dat hij eigenlijk Lewis naar buiten duwt. Als je gaat kijken naar Barcelona is precies hetzelfde. Als je gaat kijken naar Silverstone met de sprintrace, maar ook de eerste paar bochten totdat ze bij kops komen. Het is altijd wel een beetje de, weet je, doe het maar, take the highway bij veel situaties. En je ziet continu Lewis moet incasseren en dat hij toch meer naar de safe side gaat. Alleen waar we het al over gehad hebben in Silverstone, op een gegeven moment houdt het een keer op. Ik bedoel, Lewis Hamilton is van hetzelfde kaliber als Max Verstappen. Dat zijn 2 geweldige coureurs. Het is een beetje Senna-Prost situatie waar we in zitten. En die geven elkaar, of tenminste, Lewis gaf altijd de millimeters en de centimeters aan Max. Mm-hmm. Maar ergens moet je een keer een lijn trekken. En die lijn is getrokken.
Gebeurd.
Ja, en dat is sinds Silverstone gebeurd. En aan de ene kant, ja, hoe lullig het ook klinkt, ben ik het wel eens met Lewis. Hoe die lijn getrokken heeft. Want dat houdt gewoon een keer op. En we zitten allemaal in situaties waar het gewoon heel moeilijk is met auto's in te halen. Omdat je veel met turbulentie te maken hebt. Hè, met die vieze lucht. Waardoor je dus gewoon minder downforce hebt. Waardoor je dus ook minder snelheid door bochten kan rijden als je achter iemand rijdt. En dan heb je momenten waar je het moet doen in de eerste ronde. En als ik terug ga kijken bijvoorbeeld in Monza. Dan zeg ik, ja, weet je, dat was een opportunity. Max wist dat dat de enige opportunity was. Ja, en dan vind ik het altijd zo makkelijk dat de Engelsen weer zeggen van, joh, hij was gefrustreerd door de pitstop. Ik vind dat, ja, geen
kan ik me haast niet voorstellen,
eerlijk...
maar ja, nee, jij okay, weet dat beter.
Vind ik,
maar...
absoluut ook geen, vind ik ook absoluut geen argument. Maar op een gegeven moment, je weet zelf ook, er is ruimte in die tweede bocht. En dan kan iedereen wel zeggen, ja, hij had maar ruimte moeten laten. Maar je kan niet verwachten van een coureur, en zeker niet een Formule 1 coureur, om over de marbles te gaan rijden omdat meneer Verstappen ernaast zit of dat een andere coureur ernaast zit. En natuurlijk met een start, weet je wel, dan gaan mensen altijd een vergelijking doen met een andere situatie. En dat is eigenlijk allemaal nonsens, want bij een startsituatie, weet je wel, is het anders. Weet je, dan rijdt gewoon het hele veld naast elkaar, je start naast elkaar, je hebt niet genoeg... ruimte en de lengte om je te positioneren. Dus je komt met z'n allen tegelijk aan bij die bocht. En dan is het natuurlijk ook de vraag van oké, wie laat je leven en laten leven? Ja. En nu, op dit moment, kijk, en wat ik altijd gewoon een beetje eenzijdig vind, is dat er continu natuurlijk dat daar die oranje bril te ver gaat. Ik bedoel, weet je, er is absoluut negativiteit. Als je ziet bijvoorbeeld het vorige weekend in Zandvoort, hoe fantastisch het doet, hoe die voorweg rijdt. Weet je, er is gewoon geen discussie dat het gewoon een natuurtalent is en dat het een van de beste coureurs is op dit moment in de Formule 1. En dat hij ook wereldkampioen gaat worden als het materiaal alles er mee zit. En misschien ook nog wel dit jaar denk ik dat hij een hele grote kans gaat maken. Maar als je echt als ik als een analist nu zoals jou het moet uitleggen, dan zeg ik, ja, luister eens, weet je, er zijn veel situaties geweest wat een beetje tease is voor Max. En dat kan positief en dat kan je negatief zien. Het ligt eraan van welke kant je dat ziet. Maar er is gewoon een intentie bij Max van als je ernaast zit of wat dan ook. Hij geeft die ruimte niet. En jij bent dat niet helemaal met me eens. Maar, of tenminste, jij zegt dat hij wat rustiger daarin is geworden.
Nou, veel momenten. Ik denk dat hij. Kijk, maar nu som jij wat jij nu doet. Je zegt we moeten niet dat met elkaar vergelijken. Maar je pakt zelf ook weer oude momenten erbij om wel te vergelijken. Maar gemene deler is dat we denk ik.
Ik bedoelde eigenlijk momenten. Momenten die vergeleken worden in de race.
Ja.
Maar elke situatie is weer op anders, zich apart. Ja. Alleen het verschil is dat als Lewis altijd aan de buitenkant zit, wordt hij altijd door Max eraf geduwd.
Ja,
altijd.
Maar de gemeen deel is dat we allebei het eens zijn dat we snappen dat Max daar voor zijn kans gaat. Hij zit daar buitenom. Lewis geeft hem, zeg maar, die eerste bocht in en heeft hij de ruimte. En dan die tweede bocht niet. Maar ik denk dat het zo is dat Verstappen verwacht dat Lewis hem wel ruimte geeft. En dat Lewis verwacht, die gooit de deur dicht en die krijgt wat dat betreft gelijk van de stewards die zeggen, ja, dat recht daartoe. Ik denk dat Lewis verwacht dat Max inhoudt of dat Max de bocht afsnijdt in plaats van dat hij nu over die curbs knalt. Want je ziet ook in situaties dat de coureur daar vaak afsnijdt en dan daarna zijn positie teruggeeft. Ik denk dat het, daarom is het ook, dat is denk ik het koord waar jij het over had aan het begin.
Ik vond dat Lewis zich supergoed positioneerde. Hij ging midden toe van het aanremmen van bocht 1. Ja, en dan laat hij hem naar buiten rollen naar bocht 2. Ja, en Max ziet een gaatje die er bijna niet is. Want Max, als hij in bocht 2 wil draaien, als het ware, staat hij bijna stil.
Ja,
dat is onmogelijk.
Ja, jouw geluid loopt af en toe een beetje, ik denk, zeg het maar even in de uitzending, want voor de luisteraar, okay. Maar ik weet niet of het door de wifi komt of af en toe val je weg.
Nee, ik word gehackt, ik denk dat ik gehackt word door zo'n Max Verstappen.
Zullen de Verstappen fans niet erg vinden in dit geval. maar goed, kijk, even om daar, kijk, we hebben inderdaad een soort situatie dat we allemaal, natuurlijk zijn we allemaal Verstappen fan, maar ik vind, kijk, en wij zijn het hier niet helemaal over eens, alleen jij moet wel in de gelegenheid zijn om jouw mening te geven. Het is niet Noord-Korea waarin we zijn beland, dus dat waardeer ik ook heel erg. Maar is het niet zo, dat wil ik nog even zeggen, dat dunne koord waar jij het over begin al over mij. Kijk, wat ik wel eens lastig vind in de autosport en de Formule 1 is dat als je het van beide kanten uitlegt, dan hebben beide partijen wel een punt. En er is een soort grijs gebied en dat heeft ook met straffen te maken. Dat is met incidenten. Er zijn weer stewards, dan weer die stewards, dan weer die stewards. Het is elke keer een beetje, je kan er op verschillende manieren naar kijken. Ook nu zie je dat de analisten, ook op Sky, waar jij denk ik naar gekeken hebt, zie je toch dat ze het niet met elkaar eens zijn. En dat is toch wel eens lastig voor de volgers misschien. Maar dan is het denk ik goed om allebei de kanten te belichten. En dan kan de volger, de lezer, de kijker, de luisteraar, kan dan zelf een oordeel vellen. Ik denk dat dat de juiste weg is om te bewandelen. Maar wat vond je van de reacties dan? Want ik zag bij Red Bull en Mercedes, het was wat minder verhit dan in Silverstone. Bij Mercedes zei ze eigenlijk van ja, dat ze bij Red Bull zeggen dat het een race-incident is. Dat zegt eigenlijk al genoeg dat ze weten dat Verstappen fout zat.
Ja, daar ben ik ook met je eens. Want als je ziet bijvoorbeeld hoe Horner natuurlijk ze nu uiten. Maar misschien heeft hij ook geleerd van de situatie de laatste keer in Silverstone. Was het behoorlijk stukken minder, wat rustiger. Je weet, ik ben geen Toto Wolff fan vanwege natuurlijk hoeveel overal die zijn vinger in hebt zitten. Hè, bij Williams, ja. Bij Bottas, bij Russell. Dan ook nog een keer natuurlijk Team Principal. Dan ook aandelen in Aston Martin. Ga zo maar door. Ik ben geen fan van hem. Maar ik vind wel dat hij gewoon 50% of 100% meer professioneel is als Christian Horner. Hoe die zich uit. En hoe die het rustig bekijkt van een afstand. En waar hij ook zijn reactie geeft. Dat de stewards ook de beslissing moeten maken. En dat het gewoon geen zin meer heeft. En hij leert wel gelijk van de situaties die ervoor zijn gebeurd. En daar anticipeert
hij ook. Nee. Ja, maar ja, daar wil ik wel. Ja, maar Toto zegt wel tot 20 keer toe van dat hij gebruikt hij de term tactische overtreding van Verstappen. En daarmee impliceer je. Dat hij het expres doet. En wat dat is denk ik niet het geval. Maar als hij dan als Toto er dan naar gevraagd wordt van wat bedoel je met tactische overtreding? Bedoel je dat hij het expres deed? Dan wil hij dat weer niet zeggen. Dat vind ik dan weer een beetje laf. Dan moet je het ook niet doen. Dan moet je het ook niet zeggen.
Ja, maar er zijn natuurlijk ook 20 interviews. Ik kan niet 20 keer hetzelfde verhaal vertellen. Maar de interviews die ik heb gezien bij Sky en in het interview wat ik heb gezien bij Formule 1, daar zei hij dat niet. Dus het ligt er een beetje, aan welk.
Wij zaten in een media, dat doet Mercedes zo goed, in zo'n media call met Toto voor de schrijvende pers na afloop gisteravond 6:30 of zo.
Ja.
Bert Westendorp vroeg aan jou bijvoorbeeld, wat had jij gedaan in de situatie waarin Max kwam, toen Lewis de pits uitkwam?
Nou, om heel eerlijk te zijn, ik denk hetzelfde. Ik denk het enige verschil was dat je zag dat gewoon in turn 2 dat er gewoon geen ruimte meer was. Dus daar had ik hem misschien rechtdoor gestoken. Maar weet je, het is allemaal zo makkelijk praten achteraf. Want het zijn allemaal momentopnames die je gewoon in een split second moet maken. En ja, we hebben wel vaker gezien, ja, Max houdt gewoon van close racing.
Ja.
En die is nergens bang voor. Ja, en dat nergens bang voor zijn, dat kan ook wel eens een keer gewoon straks een keer fout aflopen. En laten we hopen niet in een zwaar ongeluk, maar wel gewoon dat die punten, ik bedoel, dan heb ik het eigenlijk over kostbare punten verliezen.
Ja.
En dat hebben we gezien bijvoorbeeld ook in Silverstone, dat Lewis wel weer door kon gaan met de race. Ja, en dat heeft hem wel veel punten gekost.
Ja, we moeten er allemaal niet zo. Ik merk, je hebt toch een nieuwe schare Formule 1 fans in Nederland. En die zijn toch al met crashes. Alleen dat is van alle tijden natuurlijk. En als je zo close race, dan is het denk ik onvermijdelijk in zo'n geweldige titelstrijd. Laten we daar ook blij mee zijn. En laten we inderdaad blij mee zijn. Want het zijn toch twee flinke incidenten die we nu hebben gehad. En dat het beide keren goed afliep. Dankzij de bescherming en dankzij nu met Hamilton, zeker met de Halo. Dus dat is misschien ook wel even goed om te melden.
En de realiteit is natuurlijk ook, Erik, ik weet je, is ook Max Verstappen die aankomt bij het rechte stuk, weet ook dat het dat moment is dat hij het moet doen.
Ja.
Want anders heeft hij gewoon een probleem. En dan kan hij alleen maar Lewis volgen en hij weet dat Lewis verdwijnt bij de horizon. Weet je, het is gewoon.
Ja, dat is weer een vraag die nu terugkomt. Gewoon, ik kan me herinneren dat we daar in Bahrein, dat was de eerste race van het seizoen, moet je nagaan. Toen hadden we ook zo'n moment, hè, dat Max zijn positie terug moest geven met track limits. Toen legde jij ook goed uit van ja, dan kunnen mensen wel zeggen van kun je het niet de ronde laten doen. Maar je hebt zeker in Monza toch gezien hoe lastig het is om überhaupt iemand te volgen. Als je zag hoe lang Max achter, die heeft alleen maar achter Ricciardo gezeten. En Hamilton natuurlijk lange tijd achter Norris. Met die vuile lucht dat je zei. Dus dit was ook zijn enige kans. Hè, met Hamilton die net uit de pits kwam nog met die koude banden.
Ja. Maar dezelfde situatie was natuurlijk ook in Silverstone. Weet je, je kan niet. dat al van tevoren bedenken waar je iemand gaat inhalen. Zo werkt dat niet in de Formule 1. Je moet elke kans moet je pakken die je pakken kan. En die je kan creëren, moet je kunnen creëren om er voorbij te gaan. En mensen denken allemaal zo makkelijk dat je er even naast zet. Maar zo makkelijk is dat dus allemaal niet. Dus ja, ik begrijp Max aan de ene kant wel. Maar het was wel gewoon een error van zijn kant.
Ja.
Punt.
Maar het is goed dat je het zegt. In jouw ogen dus niet slim. Maar je had waarschijnlijk wel hetzelfde gedaan. Dus. Maar ja, het is ook niet. Je kan er achteraf heel lang over praten. En dat doen we ook. Alleen het gaat natuurlijk wel in 2-3 seconden. Dat hele.
Nee, maar weet je, het is wel een bepaalde. Een bepaald gedrag. Begrijp je wat ik bedoel? Kijk, weet je, we hebben eigenlijk een beetje een hysterie gehad in Silverstone. Waar ook erop drukken wie de fout is en wie er goed zit. En al dat soort dingen, wat niet correct was van mijn opinie. Maar daar hadden we allemaal, het gedrag van Hamilton was niet goed en al dat soort dingen. Kijk, en als ik dan ook zo zie, bijvoorbeeld bij het weglopen. De een is woest, de andere niet. Weet je, het blijft elke keer weer terugkomen. Weet je, en dan denk ik op een gegeven moment wel eens. Weet je, ik word wel een beetje moe van deze crashes. Want je doet het nooit goed. Om te zeggen wie fout is en goed zit.
Nee, inderdaad. Het ging weer even goed met het geluid. Nu werd het weer wat minder, maar we gaan gewoon door op deze manier. Dus ik weet niet of jij de rekening betaald hebt thuis, maar anders kan misschien de Telegraaf wat overmaken, gezien al jouw bewezen diensten.
Dat zou wel een keer fijn zijn, ja. Of niet?
Ja. Dennis Broekhart die vraagt, had de crash misschien voorkomen kunnen worden als die curbs niet zo hoog waren daar in die chicane?
Nee, want Max had hem nog steeds gewoon in het linker achterwiel gereden.
Oké. Okay, nou,
100%.
Bedankt Dennis. Wouter Nagel zegt...
Ja, dat is de realiteit.
Zou Max nog een betere coureur zijn als hij wat berekenen zou kunnen racen? En dit is in sommige situaties wat meer eieren voor zijn geld zou kiezen in plaats van in elk gat te duiken.
Ja, maar dat gaat hij niet doen, want hij is zijn hele leven lang doet hij dit.
Nee, en dat vind ik ook een beetje. We gaan nu in één keer van Max Verstappen vragen dat hij in zijn 7e seizoen zijn rijstijl aanpast. En daarna, ik herhaal toch nogmaals dat ik vind dat hij zeker minder agressief is gaan rijden dan een paar jaar
geleden. Maar dat heeft niks te maken met de rijstijl. Het heeft te maken met, hoe moet je dat zeggen? Met
attitude.
Respect ook naar elkaar toe. En daar ben ik bang voor, weet je. Ik ben echt een Max Verstappen fan. En iedereen zou het wel verkeerd oppakken, continu, als ik iets verkeerds over hem zeg. Maar ja, daar heb ik lak aan, want ik heb toch geen social media. Dus ik wens allemaal veel succes.
Ja, ik kan het te zien.
Maar dat probleem krijg jij allemaal. Maar ik denk als Max af en toe wat meer ruimte geeft, hè, want hij heeft de snelheid van zichzelf. Hij heeft het gewoon niet nodig. Bijvoorbeeld de Imola had hij niet nodig. Barcelona, dat soort dingen... was niet nodig. Silverstone, de eerste ronde, weet je, een paar bochten, was niet nodig. Begrijp je, bedoel, hij heeft het soms niet nodig. En dat is een beetje, als hij dat zou kunnen aanpassen. Maar ja, ik ben zijn vader niet. En hij is oud en wijs genoeg om het zelf te doen. En iedereen is ook anders. Maar ik denk als hij dat zou kunnen aanpassen, met iets meer ruimte te geven en ook iets meer respect naar de andere coureur in een gevecht, in een ver gevecht, Dan zou je zien dat het naar hem toe komt.
Ja, maar nu spreek je jezelf toch weer tegen. Want je zegt, dit was de enige kans om voor Lewis te komen. Dan is het toch logisch, anders ziet hij Lewis niet meer terug. Dus dat is toch het enige moment om hem te pakken. Maar hij had de snelheid helemaal niet ten opzichte van Lewis. Dit was de enige moment om voor hem te komen.
Dat klopt, maar ik had het over de andere circuits. De andere circuits waar hij wel de snelheid had.
Ja.
En waar hij gewoon in de eerste bocht al gelijk na de start altijd de wheelbanging moet doen. Dat is waar ik een issue heb. Waar ik zeg van oké, je moet wel met elkaar respect hebben. Je rijdt nog steeds redelijk snel. Hè? En nou, als coureurs allemaal niet bang om een wieltje tegen elkaar aan te rijden. Vleugeltje, dit soort dingen. Maar het komt wel heel veel voor. En dat is wat ik zeg. Als je echt gaat analyseren naar al de races. Dan heeft Lewis bijna elke race een probleem gehad. Bij elke inhaalactie wordt hij eraf geduwd. En op een gegeven moment heeft hij gezegd, nou, tot hier en niet meer verder. En de situatie in Monza was heel simpel. Hij zat fout, ja, maar hij wist ook, toen hij aankwam natuurlijk, en toen Lewis de pits uit kwam rijden, dat zijn enige mogelijkheid was om ervoor te komen, of iets te kunnen doen. En ik zeg niet dat hij expres hem eraf heeft gereden, want daar geloof ik niet in, want dat moet je kunnen beslissen in een split second. En ik geloof niet dat hij zo'n Michael Schumacher actie kan doen. Daar weet ik zeker dat hij dat niet doet. Maar hij ziet een gaatje wat geen gaatje was. Dat is een beetje waar mijn struggle is.
Ja, maar als je er eenmaal voor gaat, dan ga je ervoor en dan ga je al in. En dan gaat het fout. In dit geval.
Correct, maar je hebt ook situaties gezien waarin mensen hem rechtdoor steken.
Ja.
Ja, en dan eigenlijk gelijk aan kunnen sluiten in de slipstream van Lewis. Ja, en dan proberen natuurlijk gewoon turn 3 of 4. 4 is het eigenlijk, maar turn 3 is gewoon vol gas. Dus voor mij geen bocht. Maar oké, dat hij in bocht 4 dan weer naast kon zetten. Zoals bijvoorbeeld ook met de start gebeurde.
Ja.
Ja, dat had hij kunnen doen.
Ja, want ik heb bijvoorbeeld ook een vraag van Rijn, maar dat heb je al een beetje uitgelegd. Waarom konden Norris en Hamilton wel met z'n tweeën, door de bocht, waarbij Lewis Norris achter zich liep bij de exit van die bocht. En later met Max ging het fout. Maar dat was dus een andere situatie direct na de start.
Ja, maar het verschil is dat de ene, het ligt er ook aan waar de positionering is van de auto. Dat is zo moeilijk uit te leggen op een podcast, maar hier was Lewis echt al wel ver voor Max.
Ja. En hij gooit op het rechte stuk die deur al dicht, eigenlijk.
Ja, hij positioneert zich al. Ja. Max gaat dan eigenlijk nog meer naar links. Die gaat nog laten remmen. Die remt hem als ware, wilt hij hem de buitenrom voorbij. En Lewis laat hem ietsje naar buiten rollen. Maar dan nog, op een gegeven moment komt bocht 2. En bocht 2 moet je toch insteken. Je kan niet helemaal naar rechts om nog een keer ruimte van 2 meter te geven naast je clipping point. Dat is onmogelijk.
Nee, maar dat...
En dat heb je wel gezien bij andere situaties, maar dan heb je te maken met een start en dan heb je te maken met waar zit de auto naast je. Als je naast elkaar zit met het aanremmen van turn 1, dan kan je ook met z'n tweeën erin en dan moet je respect voor elkaar hebben.
Ja.
Maar hier was de situatie anders.
Maar kijk, ook dit is weer interpretatie voor interpretatie vatbaar, want dan kun je zeggen, Lewis weet dat Max met hem meegaat, dus hij weet ook bij het insturen richting bocht 2 dat hij Max gaat raken. Toch? Of dat Max hem raakt, want hij weet dat hij daar zit.
Nou, ben ik niet met je eens. Want als ik Lewis Hamilton was en ik zat in Lewis Hamilton's auto. Ik weet niet of je het gezien hebt onboord, maar daar is geen ruimte. Je moet nog steeds naar de apex komen, of clipping point, hoe je het ook wilt noemen.
Ja, oké, los daarvan. Maar hij weet toch dat Max er zit, dus hij weet toch dat hij hem gaat raken als hij gaat insturen richting bocht 2. Hij weet toch dat Max bij hem naast hem zit?
Nee. Ja, maar nee. Dat ben ik niet met je eens.
Waar denkt hij dan dat hij zit?
Nou, dat hij rechtdoor rijdt. Omdat hij al veel te ver naar buiten is. Je bent bezig met de bocht. Je hebt niet geen tijd met daar nog eens een keer in je spiegel te kijken en op te passen of die in moet sturen.
Nou, dat is dus wat ik eerder zei. Dat Lewis had verwacht dat Max daar zou doorrijden. En dat Max waarschijnlijk had verwacht dat Lewis toch weer zou inhouden. Dus daar gaat het fout.
Ja.
Ze denken allebei
ja,
verkeerd.
Maar het reglement is heel simpel. We kunnen hier nog een uur over praten. Het reglement is heel simpel. Is dat je gewoon... de andere... you have to give way.
Ja, nou ja. Zo hebben de stewards het ook beoordeeld. Is er nog wel... Ja. Er krijgen veel vragen ook bijvoorbeeld van Mick Bakhuis. En dat merkte ik vooral op social media. Dat een beetje bij veel fans toch... dat die daar vraagtekens bij plaatsen. Met de straf. Kijk, Lewis kreeg 10 seconden straf in Silverstone omdat hij nog in de race zat. Won uiteindelijk die race eigenlijk op zijn sloffen. En Max die kreeg 3 plekken gridstraf voor de volgende race. Ja, die is dus sowieso bestraft wat dat betreft. Kun jij dat volgen? Kijk, wat ik ervan vind is denk ik dat het ook laat zien dat de stewards het geen enorme overtreding van Verstappen vinden. Want Bottas en Stroll kregen in Hongarije 5 plekken gridstraf voor de volgende race. Weet je nog wel, natte start.
Ja, maar dat is wel gewoon waar ze een heel veld natuurlijk... waar ze gewoon echt te laat remmen. Hè, waar ze kunnen bekijken
en meerdere
data,
coureurs uit
waar
schakelen.
Ze dus echt gewoon echt serieuze fouten maken.
Ja.
En waar ze meerdere coureurs uitschakelen. Hè, die gewoon en zowel gelijk direct allemaal uit de race zijn... en gewoon ook behoorlijke schades hebben. Weet je wel, wat niet fair is en eerlijk. Dus ja, daar moesten ze wel gewoon om even een waarschuwing te geven.
Ja, als je is dit ook een waarschuwing, denk je, van Max? Dat ze dit nu doen?
Ja, ik denk dat... Kijk, het probleem is, jullie zien het allemaal als een enkel incident nu in Monza. Maar ik denk dat de stewards en de FIA het zien natuurlijk als meerdere momenten, weet je wel, die zich opgehoopt hebben. En als ik die ga vergelijken met Silverstone, met alles. In Silverstone heb ik gewoon het gevoel gehad dat ze Lewis een straf hebben gegeven, omdat natuurlijk de ander uitgeschakeld is. Maar ik zag dat wel nog steeds echt als een race incident. En hier, het probleem is dat, ik vind het, Ja, voor mij is alles met racen, ongelukken. Ik geloof niet in de persoon dat iemand het expres doet. Dus ik zie het al snel gewoon als een race-incident. En ik vind ook dat we ook allemaal wat harder moeten worden. Weet je wel, met Formule 1. Alleen, ja, het probleem was, Max was hier gewoon fout. Er was daar, die ruimte was er niet. En dan kan iedereen zeggen, ja, er is een gat. En hij komt eraan. En als Max een gat ziet, dan stopt hij hem ertussen. Maar er was dus geen gat, want anders reed hij niet over die curbstone.
Hè? Nee. Nee.
Hoe ze die noemen, het sausage.
Ja, die sausage curb, ja. De kans dat Verstappen een nieuwe motor gaat krijgen in Rusland wordt nu denk ik wel een stuk groter. Hè. Dat is toch ook een Mercedes circuit. En nu met die drie plaatsen gridstraf lijkt me die kans groter worden. Daniel Frissen vraagt, kan je dan ook die straf voor die motorwissel pakken? Dus dan pak je eigenlijk meer dan 20 plekken. Mag dat? Ja, dat mag. Ik kan me herinneren dat Verstappen in 2018, meen ik, 45 plekken gridstraf had in Rusland. Nou, dat betekent dan niet dat je in Moskou moet starten, maar dan staat je ook gewoon achteraan. Dus je kan alles tegelijk pakken. Het lijkt me verstandig om dat te doen. Dus wat dat betreft is de pijn van die straf misschien ook weer minder, toch?
Ja, het is altijd moeilijk in te schatten. Hè. Dat weet je pas als team zijnde natuurlijk hoe de vrijdag gaat. Ik bedoel, het kan best zijn dat in één keer Mercedes het niet voor elkaar hebben. Ze kunnen wel heel snel zijn op het rechte stuk.
Ja.
Uit gegevens haal ik natuurlijk dat ze gewoon supersterk zijn op circuits waar lange rechte stukken zijn. Omdat ze gewoon nog steeds de meeste power hebben. Ondanks dat ik al volgens mij een half jaar hoor dat Honda zo ontzettend sterk is, zie je dus dat het dus niet zo is.
Ze zijn wel sterker geworden, maar niet zo sterk als de Mercedes motor.
Ja, maar ik denk niet dat het McLaren. Waar ik wel van overtuigd ben, is dat Honda gewoon qua management van motormanagement, dat soort dingen echt stukken sterker zijn geworden. Dat zie je vooral bij starts, dat alle starts eigenlijk goed zijn van Max. Of in ieder geval redelijk. Hè. Gisteren was ietsje minder, maar nog steeds een redelijke goede start. Dus daar zijn ze wel op vooruit gegaan. Daar hebben ze echt winst mee geboekt. Maar als je gaat kijken echt naar de snelheid van de motor, merk ik eigenlijk alleen maar dat gewoon Red Bull gewoon met minder downforce kan rijden en dezelfde downforce level heeft dan als bij Mercedes met meer downforce. Dus ik moet je eerlijk zeggen dat de motor daar minder in doet. En wat je ook zag dit weekend is dat iedereen denkt van ja, waarom is het zo moeilijk om in te halen, want het is toch een circuit met lange rechte stukken. Nou, dat heeft gewoon te maken dat het circuit al zo low downforce is, dat bijna de DRS bijna geen effect heeft meer om er echt voorbij te gaan. En je zag natuurlijk wel situaties zoals met Bottas, maar dan moet je natuurlijk ook rekening mee houden dat hij natuurlijk een frissere set banden heeft en natuurlijk ook nog eens een auto heeft die ook wel echt stukken sneller is als de auto's die hij op dat moment ging inhalen. Dus dat is natuurlijk ook niet echt fair om te zien.
Nee, dat was ook een vraag van Steven Verkerk, waarom het hem voor Bottas nou makkelijk was om naar voren te rijden, terwijl Hamilton zo vermoeid had met Norris. Maar ja, volgens mij is dat simpel, dat die McLaren een iets andere auto is dan de auto's die Bottas inhaalde.
Ja, nou ja, de McLaren was gewoon meer competitief richting de Mercedes. Nou is de Mercedes nog steeds wel sneller, maar je ziet dus nu eigenlijk wat je eigenlijk verliest als je achter een andere auto rijdt. En dat je dan dus die laatste bocht opkomend op rechte stuk, dat je daar toch zoveel downforce verliest, dat gat te groot wordt om dat weer in te lopen of naar bocht 1 om iemand eruit te kunnen remmen.
Ja, toch zie je dat Verstappen heeft natuurlijk veel punten verloren in, Baku, Silverstone, Hongarije. En nu wint hij daar eigenlijk twee op Hamilton. Want als je ziet hoe sterk die Mercedes was, dan zal Hamilton zich toch wel achter de oren krabben. Want eigenlijk ging bij die sprintrace al mis zaterdag. Als je zag hoe snel ze over één rondje waren vrijdag in de kwalificatie bijvoorbeeld. En ook in de race eigenlijk. Dan verlies je gewoon bijna 30 punten.
Ja. Maar ja, dat is gewoon super slecht gemanaged door Mercedes weer dit weekend.
Ja.
En dat heeft te maken ook, je moet ook wat geluk hebben. Je moet ook geluk afdwingen. Maar dat is nou het mooie van Formule 1 natuurlijk. Is natuurlijk dat je gewoon nooit weet waar je aan toe bent. En wie had nou verwacht dat we naar een weekend toe gaan in Monza, waar twee McLaren's gewoon 1-2 worden. Ik bedoel, de laatste keer dat volgens mij McLaren gewonnen had, was 170 races terug. De laatste eerste 12. Twee was meer dan 220 races terug. Dus en dan Bottas die dan toch nog achteraan ook nog op het podium komt. Ja, en wie had verwacht dat Max Verstappen en Lewis Hamilton weer een crash hebben?
Ja, dus ja, weet je, zeker
het is gewoon een geweldig seizoen. Alleen ik vind dat we niet te lang stil moeten blijven staan bij al die crashes. En dat heb je nou eenmaal als de twee titanen strijden natuurlijk voor een wereldkampioenschap. Ja, en sommigen zullen eerlijk zijn en sommigen zullen iets minder eerlijk zijn. Zo is het nou eenmaal.
Ja, en het grappige met de crash van, of grappige met Hamilton en Verstappen is natuurlijk eigenlijk dat ze elkaar normaal gesproken helemaal niet, ja, ik ben even aan het typen, ja. Dat ze elkaar niet...
Ik hoor je typen van hier in Monaco gewoon.
Ja, 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 zo hard ram ik op de knoppen. Dat ze elkaar eigenlijk helemaal niet normaal gesproken tegen waren gekomen. Want je had natuurlijk eerst Verstappen die... Eigenlijk liet Red Bull zich een beetje verrast omdat Ricciardo eerder naar binnen kwam. En dat was eigenlijk de bedoeling dat Verstappen dat zou zijn. Toen lieten ze hem nog een rondje doorrijden. Toen ging die stop helemaal de mist in, ruim 11 seconden. En de stop van Lewis was natuurlijk ook niet vlekkeloos. Twee rondjes later, die was 4,2 seconden. Dus eigenlijk was het al een klein wonder dat ze elkaar überhaupt troffen op dat moment.
Ja, maar het leukere van de strategie natuurlijk was dat... je zag eigenlijk dat de opdracht van Max is natuurlijk van oké, je moet naar binnen komen, maar als de ander ook naar binnen komt, dan kom je niet naar binnen. Hè? Dus dat je zeg maar een undercut of een overcut creëert. En dan zag je eigenlijk dat Max daar best wel veel mee verloor, ook in die outlaps. Dus Max was nooit voor Ricciardo gekomen. Nou. Want ja, maar Ricciardo die had gewoon echt een supergoeie sectortijd. De tweede was ook supersnel. En dan zie je, dan krijg je natuurlijk op een gegeven moment later die situatie met Lewis die ook nog eens een fout maakt. Maar ik vind dat er echt heel veel fouten worden gemaakt. Altijd bij Mercedes, die stops die zijn gewoon nog steeds niet snel. En dat hebben ze nog steeds niet voor elkaar. En bij Red Bull was het gewoon pure pech. Maar het grappige van alles vind ik, is als je natuurlijk dan zo'n Christian Horner hoort. En dan wordt er gevraagd, ja, wat is nou het probleem van de stop? Ja, human error. En denk, ja, volgens mij weet je echt nog niet eens in je eigen team van oké, wat was nou het probleem? Wat was nou het fout? Weet je wel, was het nou de wielmoer die niet genoeg aangetrokken was? Of was het de wheelgun? Weet je wel, of was er een sensor die gewoon niet deed, waardoor de lampen niet op groen gingen? Weet je, op een gegeven moment na de wedstrijd, ja, zou je toch wel weten wat het probleem was geweest. Of in ieder geval, dan nog een half uur na de wedstrijd ook wel. Of na een uur, ja, zou je ook wel weten wat het probleem was. Maar hij weet het nog steeds niet.
Nou, misschien wist hij het al wel, maar wilde hij het gewoon niet zeggen. Je hebt natuurlijk die nieuwe richtlijnen van die pitstops sinds België. Hè? Zandvoort ging bijvoorbeeld wel goed bij Red Bull, waar ze volgens mij weer de snelste. Misschien dat er ook mee te maken heeft. Hè? Want dat is eigenlijk aangepast omdat met name Mercedes vond dat Red Bull iets deed.
Daar zou ik sowieso iets zeggen, want hier verwart hij alleen maar meer verhaal mee, waardoor iedereen er alleen maar meer in gaat kijken. Dus dan had ik sowieso iets genoemd.
Ja. Nee, oké. Nou ja, na Toto Wolff komt ook Christian Horner niet meer op jouw verjaardag. Maar goed, er is sowieso wel plek op jouw verjaardag, denk ik. Maar de kamer wordt alleen maar leger en leger. Ik ken nog een vraag van Hans. Die zei, wat vinden jullie van de manier waarop Ziggo het incident tussen Verstappen en Hamilton besprak in de studio? Ik heb het zelf eigenlijk niet gezien, dus ik weet niet of jij hebt gekeken, maar...
Nee, ik hoorde het alleen van een vriend. Maar ja, ik luister daar eigenlijk niet meer naar. Ik vond het ook al eigenlijk absurd toen in Silverstone... En we hebben het ook al eens een keer eerder over gehad. Ik vind dat ze daar toch echt iets professioneler naar moeten kijken voordat ze zich uitlaten. Want daardoor krijg je dit soort acties, bijvoorbeeld met het geboel van Lewis Hamilton. En gelukkig hebben we dat niet meer gehad in Zandvoort. Maar dat kwam ook omdat gewoon iedereen erover sprak. En, en iedereen ook een
waar Mercedes ook heel dankbaar voor was trouwens.
Ja, maar ook gewoon Jan Lammers ook meerdere malen iedereen toesprak. En wij hebben er iets over gezegd. En gelukkig is dat allemaal weg. En begon ook iedereen te respecteren. Want ja, zonder die twee heb je geen mooi kampioenschap. Maar ja, weet je, laten we er gewoon niet meer op reageren. Ik vind het niet professioneel.
Nee, ja, wat ik zei, ik heb het niet gezien. Maar ik kan me voorstellen dat het allemaal heel erg vanuit één kant wordt belicht. En dat is wat ik eerder ook al zei. Ik vind dat je beide kanten moet belichten. En dan moet je de conclusie, of dan moet de kijker zelf een mening kunnen vormen. Maar als je het altijd vanaf één kant...
kunnen ze niet. Maar ze eten van Max Verstappen, dus ja, hoe kan je dan...
Maar dat los daarvan, maar kijk, dan moet je al gewoon afvragen... hoe hadden ze gesproken als de situatie andersom was geweest? Als Max in het schuitje van Lewis had gezeten. Dan was het waarschijnlijk een overduidelijke fout van Lewis geweest. En nu kan ik me voorstellen dat het geen fout van Max was, maar een race-incident. Dus dat is nogmaals, je kan het dus van beide kanten bekijken. Het is net in welk kamp je zit. Dat is precies wat jij ook al stelde.
Oké, volgende.
Ja, Ricciardo en Norris, laten we het daar nog even over hebben. Want McLaren is natuurlijk ook een beetje jouw kindje. Ja, met James Key.
Ja, dat is gewoon geweldig. Ja, ja, ik vind als je daar zo kijkt wie als ze gewonnen hebben. Dat Zac Brown en Andreas Seidel, weet je wel, echt wel een beetje... natuurlijk zijn het ook de posities die ze hebben. Maar er zit natuurlijk een heel team achter. Ik ben altijd persoonlijk fan geweest van James Key, die eigenlijk toch de designer ook is, met zijn team ook eronder. Maar ze hebben het gewoon fantastisch goed gedaan. Ricardo had gewoon een supergoede start. Norris is gewoon ook het talent voor de toekomst. En ik ben blij dat Ricardo ook een beetje uit die dip is gekomen. Weet je wel. Laten we hopen dat hij nu die boost blijft houden. Hè? Dat hij zich goed in zijn vel zit dan. En dat hij dan ook zo kan blijven presteren ook door het seizoen heen. Maar het is natuurlijk geweldig voor McLaren. Dat er zo'n team, weet je wel, toch een beetje aan strubbel had. Weet je wel, ook om sponsorship aan elkaar te vinden. Ze moesten heel veel belenen op die oude klassieke Formule 1 auto's. Ze moesten nog een keer met de koffertjes allemaal naar Bahrein toe. Om nog één keer, weet je wel, een financiële injectie te krijgen in hun kont. En dan is het wel mooi om nu gewoon te zien dat ze gewoon allebei gewoon super goed gepresteerd hebben. Dat ze 1 en 2 op het podium. En ze hadden ook gewoon de snelheid. En natuurlijk waren ze niet zo snel als Max. En ze waren niet zo snel als de Mercedes'ers. Maar ze waren snel genoeg, weet je wel, om ervoor te kunnen rijden en zoveel turbulentie te geven dat die anderen er gewoon niet bij konden komen en ook niet er voorbij. En dat was gewoon mooi om te zien. En eerlijk is eerlijk. Ik dacht op een gegeven moment dat Norris sneller was als Ricciardo. Maar je zag toch dat hij de snelste ronde had op het laatste, op de laatste ronde. Dus daarom zag je ook dat hij veel zijn banden gespaard had.
Ja.
Dus ja, echt chapeau. Ze hebben het gewoon super gedaan.
Ja, ik vond het Norris ook wel. Die liet ook wel zien een teamspeler te zijn. Want die vroeg op een gegeven moment iets van, zou ik deze afstand een beetje houden? En dat gaf hij eigenlijk mee aan, ik val hem niet aan. En ook zijn reactie naar afloop. Want eigenlijk Norris heeft een veel beter seizoen dan Ricciardo. En nu is het Ricciardo die wint. En we hebben dat bijvoorbeeld ook met Alpine gezien. Waar Alonso natuurlijk meer indruk maakt dan Ocon. Maar Ocon wint net die race. Lijkt me ook al, lijkt me aan de ene kant ook wel weer frustrerend. Ja. Want jij bent degene die constant presteert. Maar je wint misschien, je wint 1 race in het jaar, wat al een klein wonder is. En dan is het je teamgenoot.
Het is, weet je, het is, je kan net zo blij zijn met je team zoals je naar buiten komen en zo. Maar van binnen vreet het je op natuurlijk. Ja. Want kijk, die eerste plek, die pak je niet zomaar weer even terug. Weet je wel, waar gaat het voorkomen natuurlijk dat McLaren misschien nog een keer een race gaat winnen? Dat is natuurlijk niet zo heel makkelijk. Hè? Ik bedoel, als je ziet de qualifying. Hebben ze natuurlijk ook een beetje geluk gehad met die sprintrace. En dat Bottas natuurlijk die plaatsen straf kreeg door die motorwissel en dat soort dingen allemaal. Maar dat komt niet zo. Of dat voor gaat komen nog een keer dat ze kunnen winnen, dat wordt natuurlijk heel moeilijk. Dus Norris die vreet zich natuurlijk op. En van binnen, ondanks dat ik het wel gewoon een sportieve coureur vind. En ook echt heel leuk hoe zijn voorkomen is. Ik denk een van de leukste coureurs bijna van het veld, als ik hem zo bekijk. Maar het is wel gewoon balen.
Ja.
Voor hem.
Ja.
Want hij doet het beste. En dan zie je altijd, dat is hetzelfde net wat je zegt met Alonso en Ocon. Ja, en dan hebben ze die anderen net even dat momentje. En dat momentum, weet je wel, waar ze een stukje geluk hebben. En dan... Ja, en dan vervaagde eigenlijk alle resultaten van de andere coureur in één keer van de tafel.
Ja. Stoel. Dan niet zijn echte naam. Ze had ook een foto op Twitter van een stoel. Dus dat is dan wel mooi toepasselijk. Die vraagt of jij wat meer uitleg kan geven over een begrip wat je vaak gebruikt. Mechanische grip. En hoe kan het zijn dat het ene team dat beter voor elkaar heeft dan een ander team?
Ja, dat heeft gewoon te maken met design. Hè? Dus waar zit er eigenlijk, hoe zit de ophanging? Hoeveel camber rijden, hoeveel toe-in, toe-out? Ga zo maar door. Dus je moet eigenlijk zomaar zo denken dat als je over mechanische grip praat, moet je gewoon de voorvleugel en de achtervleugel eraf halen. Ja? En de onderbodem ook. Dus alles wat niet downforce creëert en dan de grip van de auto, dat is de mechanische grip. En als je dan gaat kijken naar aero, het aerodynamische gedeelte, dat heeft dan echt te maken gewoon bijvoorbeeld in de windtunnel. Dat is zeg maar de force, de kracht, dus zeg maar van de wind die de auto, als die over de auto heen komt, hoeveel downforce een auto produceert. Dus hoeveel die op de grond wordt gedrukt door allerlei vleugeltjes en airflow. Zeg maar ook allemaal, je hebt ook allemaal zeg maar als ware richtingen waar de wind naartoe wordt gedrukt, hè, door de airboxes heen, maar ook bijvoorbeeld over de ondervloer, die heel veel downforce creëert. Maar de kunst daarvan is van de aerodynamische afdeling, is daar zoveel mogelijk downforce te creëren, maar zo min mogelijk drag ook te hebben. En drag wil eigenlijk zeggen, dat is eigenlijk meer de wind die je tegenhoudt. He, dus als je op de fiets gewoon rechtop gaat fietsen, als het ware op een racefiets, ja, dan heb je natuurlijk meer wind tegen je borst aan en word je meer afgeremd, als dat je gaat liggen op het stuur. Want dan ben je meer aerodynamisch, dus dan heb je minder weerstand en dan ga je dus eigenlijk harder. Dus dat is het mooie ervan van die Formule 1 teams, is dat ze eigenlijk continu in die windtunnel zoveel mogelijk neerwaartse druk moeten vinden, maar zo min mogelijk afgeremd moeten worden. En de mechanische grip is echt alleen maar de grip qua tractie en het insturen, maar ook dus zonder de vleugels als het ware. En daar is de Red Bull en de Ferrari zijn daar in principe sterker als de Mercedes's en ook de McLaren's en zo.
Ja, vind je leuk dit soort vragen, hè?
Ja, dat vind ik leuk. Dat is een beetje technisch en
ja.
Zo.
Ja, nog een technische
Het is wel moeilijk
vraag.
Om dat normaal uit te leggen, maar ik hoop dat het zo een beetje lukt.
Ja, nog een technische vraag. Die krijg ik net doorgestuurd van Jannes van der Wal. Die vraagt over Monza. Waarom gaan de coureurs naar bocht 10 zo snel helemaal naar links rijden? Dat deden ze tot een aantal jaren terug niet direct.
Ja, dat ligt eraan of je vooraan rijdt of dat je achteraan rijdt of in het midden van het veld rijdt. Als je vooraan rijdt wil je natuurlijk niet dat in de race dat de ander eigenlijk je slipstream cadeau krijgt. Dus als ze dan sneller naar links gaan en de andere die komt natuurlijk eigenlijk, kom je wijd uit in 10. Het grappige is dat eigenlijk vanaf bocht 8 als je erin gaat en dan door 9 en 10 is bijna flat. In qualifying is het makkelijk flat. Ik weet niet met de high fuel load en met gebruikte banden of je daar ook nog steeds flat doorheen ging. Maar
flat
in
is
principe
volgas
niet,
bedoel je, even voor duidelijkheid.
Ja, sorry, volgas, ja. Maar in principe hoorde ik dat ze wel een stukje liften of een short shift deden, waardoor je dus minder vermogen hebt op de achterassen, dat je geen power oversteer kan krijgen. En als je dan uit 10 laat je maar zwaarder eruit lopen, dan laat je hem zo snel mogelijk, je wilt zo min mogelijk speed, de snelheid scrubben. Want als je veel stuurt, dan verlies je ook snelheid. En dat doen ze eigenlijk als op het rechte stuk als ze komen, om gewoon te zorgen dat de anderen niet in de slipstream kan komen. Dus het kan ook best wel zijn dat ze rondes bijvoorbeeld helemaal rechts blijven rijden, op het laatste moment naar links gaan. Maar het is makkelijker om je te positioneren voor bocht 11 als je echt gewoon al goed aan de linkerkant zit.
Ja. Duidelijk, ja, je bent een soort leraar, met alleen die lineaal. Het is jammer dat de mensen het niet kunnen zien. Maar
om jou op je handen te slaan.
Ja.
Toch of niet?
Goed, ik denk dat je mij wel zelf fijn zijn zou hebben, ja, wat dat betreft. Ja, maar goed.
Gewoon ook helemaal zo buggen, zo. Op je platte hand zo komen.
Ja, dat is nog een beetje dat inslagje van jouw jeugd waarschijnlijk. Toen was het allemaal nog heel normaal op school. Dus daarom heb je school misschien ook niet afgemaakt. Is dat dan de reden? We gaan naar Rusland, Chris. Ik denk dat we het meestal besproken hebben. Of heb je nog iets opgeschreven?
Nee, we hadden nog helemaal niets besproken. Nee, want natuurlijk heb ik heel veel opgeschreven. Ja. Maar jij mist heel veel.
Ja, we zitten op 50 minuten al inmiddels.
Wat je ook in de krant mist en zo. Nee, ja. Maar ja, we hebben eerst
niet
alleen maar dat gelul gehad natuurlijk over die crashes waar iedereen zijn mening over heeft. Max en zo, waar ik eigenlijk helemaal niet eens meer geïnteresseerd in ben. Maar
daarom heb je net
wat ik teleurstellend vond, is eigenlijk het thuiscircuit voor AlphaTauri. Dat was natuurlijk dramatisch.
Ja, nee, klopt. Tsunoda kon niet eens beginnen en Gasly werd na 2-3 rondjes naar binnen gehaald. Hè? Die had natuurlijk in de warm-up
ze hadden allebei. Ja, ik vond het ongelooflijk, want ze hadden allebei problemen met de remmen, schijnbaar. En ze hebben toch eigenlijk het hele weekend, hebben ze gewoon vrijdag en zaterdag geen problemen gehad. Ja. Gasly had een goede qualifying weer. Gasly is altijd goed, hè, in Monza. Dus ik vond het eigenlijk best wel lullig om te zien dat ze gewoon 2 auto's uit de race hadden. Mm-hmm. Dus daar baalde ik eigenlijk wel van, vond ik zonde. En als je gaat kijken naar de race, en zag je ook gewoon dat echt Ferrari echt gewoon power mist. Ik weet niet of je het gezien hebt, natuurlijk het gevecht tussen Perez en Sainz. Hoe Perez gewoon buitenom voorbij komt en dan ook zoveel snelheidsverschil. Dat is ongelooflijk. En dat kan natuurlijk 2 factoren zijn. Is of dat ze gewoon met meer vleugel reden, of dat ze gewoon echt motorvermogen missen.
Maar Ferrari wordt toch nog 4-6 op zo'n circuit. Toch 4-6 hebben we.
Ja, maar het zijn gewoon ook wel 2 coureurs die echt aan elkaar gewaagd zijn. Ik vond gewoon dat Sainz en Leclerc gewoon echt een goed team waren. Ik vond dat McLaren is ook gewoon nu echt een goed team met Ricciardo en Norris. En dan zie je eigenlijk dat toch Red Bull en Mercedes dit weekend er niet bovenop zaten. Dat is één ding wat zeker is.
Ja, duidelijk. En nog meer opgeschreven, want dit is natuurlijk het meelevende eigenschapje van jou, hè, met AlphaTauri en Ferrari, maar Nog iets anders? Ik geef jou nu even de ruimte.
Nee. Ja. Nee, dankjewel dat je me even de ruimte gaf.
Ja, ja, we gaan naar Rusland, Chris. Maar we moeten even kijken hoe we het alleen gaan doen. Nog even voor de luisteraar. Nogmaals, excuus voor af en toe het geluid van Christian. Dat gaan we proberen op te lossen voor de volgende keer. We moeten even kijken waar het vandaan komt. Want de vorige keer ging het goed. Ja, over twee weken
ik denk dat het een internetverbinding is, om heel eerlijk te zijn. Ja.
Over twee weken in Rusland, dan vlieg ik maandags terug overdag. Maar misschien kunnen we met een beetje geluk 's middags de podcast opnemen als ik in Moskou zit. Hij is overstap en anders wordt het toch een dagje later, de dinsdag. Maar daar houden we u van op de hoogte. Chris, nog een uitsmijter of was dit het wel?
Nee, dit was het.
We waren het over heel veel dingen niet echt eens. Maar ik denk dat we uiteindelijk al bij elkaar kwamen. Maar ook wel ook weer
maar we hebben het weinig over de race gehad. Terwijl het echt wel een leuke race was.
Ja, maar je moet ook een beetje aanvoelen wat het gesprek van de dag is, Chris.
Nou, het gesprek van de dag is sensatie. Crashes. Dat is het.
Volgens mij zitten we in een historisch seizoen met een enorme titanenstrijd, wat jij al goed zei. Dus volgens mij kunnen we ons nog opmaken voor 8 geweldige races. Laten we dat.
Lewis heeft veel punten laten liggen. En dus op zich komt het goed uit voor Max. Omdat het natuurlijk een circuit is waar hij optimaal had kunnen scoren.
Ja.
En dat heeft hij eigenlijk alles al weggegooid op de zaterdag. En nu gaan we naar Sochi toe, waar ook in principe het karakteriek van het circuit Mercedes goed moet liggen. Maar dat is toch zo?
Nee, ik kreeg nog een tweet deze week van iemand die zei, die kreeg best veel likes. Die zei van, ik luister alleen maar naar jullie podcast om Christian Albers het woord karakteriek uit te horen spreken. Maar dat blijft...
Nou, het karakter, de layout van het circuit
schitterend.
Is eigenlijk een Mercedes circuit, correct of niet?
Ja, je moet het gewoon een beetje vermijden. Dat doe je heel goed. Dat doe ik ook wel.
Als je gaat kijken naar de kalender, dan zie je eigenlijk dat er straks weer na Sochi toch wel circuits aankomen wat meer ligt naar de Red Bull als Mercedes.
Ja. Ja, daarna krijgen we Turkije. Hè. Nog even snel, wie pakte vorig jaar in Turkije pole position?
Ik heb geen flauw idee.
Nou,
ik ben geen encyclopedie.
Lance Stroll, maar goed. Tot over twee
die
weken.
Die trouwens ook, by the way, weer heel goed deed in Monza. Hè? We praten ook
zevende.
Over
hij kreeg nog een waarschuwende afloop, hè? Omdat hij geen grits gaf. Dus dat kwam hij misschien goed weg.
Dat klopt, maar ik moet je eerlijk zeggen dat ik vind dat hij het heel goed doet. En Vettel, by the way, die heeft echt heel veel bad luck door de race heen. Door wie die allemaal geraakt werd.
Ja. Oké. Nou, we gaan over twee weken zijn we er weer naar de Grand Prix van Rusland. Of over twee weken en één dag. Dat moeten we nog even afwachten. Maar we zijn er in ieder geval wel weer over twee weken. Dus bedankt voor het luisteren. En Chris, jij weer bedankt voor je medewerking.
Ja, bedankt ook hè, voor je mooie stukken en zo in de Telegraaf.
Ja, dankjewel. Komt heel gemeend over. Dankjewel. Yo, tot ziens.
Ja, tot ziens.
Meer podcast luisteren? Probeer dan ook eens de voetbalpodcast Kick-Off van de Telegraaf. Met chef voetbal Valentijn Driessen altijd met een scherpe mening.
En dan denk je, en al die praatprogramma's, gadverdamme zeg.
Met Ajax-volger Mike Verwij altijd met het laatste nieuws.
Lampkoer twee keer op elkaar is nog in 2 meter.
En het allemaal onder mijn leiding, Pim CD. Wat is eigenlijk het belangrijker voor de stad Rotterdam? Songfestival of Feyenoord Utrecht?
Iedere maandag en vrijdag op de site van de Telegraaf en in je favoriete podcast-app.